Zat jij in dat mailgroepje van die kleuren?
Kun je zien, hè?
Het is ongelofelijk. Ja. We hebben helemaal precies hetzelfde aan met het logo.
Perfect paletje.
Heel
eigenlijk.
Mooi palet. Ja. Terwijl ik jou niet zo vaak in deze kleuren zie.
Nee, dat klopt. Maar ik vind het wel mooi. En dit is nieuw. En ik dacht vanochtend, nou, ik ga het gewoon dragen.
Ja, en het staat ook goed bij je ogen en zo. Ja, je kan het hebben.
Dankjewel. Ja, jou staat alles. Dus dit is ook...
Nou, ik vind dit een soort van oranje. Hè? Ook zoals het Boulevard logo. Ik vind dat vaak moeilijk. Omdat ik zo wit ben.
Ja.
Maar ik heb stiekem bruin zonder zon opgedaan.
Ja,
dus dan staat het toch wel, hè? Ja.
En het is natuurlijk niet vol oranje.
Nee, het is niet vol.
Oranje is wel een moeilijke kleur, maar dit is een makkelijkere tint.
Het is niet Koningsdag oranje.
Precies.
Nee,
ja.
Dat klopt. Nou, we gaan beginnen, want Nick Schilder die heeft een nieuwe single uitgebracht. Je hebt hem natuurlijk al gehoord. En laat meteen horen dat hij Simon helemaal niet meer nodig heeft. We keken onze ogen uit bij de serie Anoniem. Dat doe ik helaas niet op een hele positieve manier. Duncan Lawrence zit er helemaal doorheen en zit nu toch in Sevilla. Niet om tot rust te komen, maar voor de opnames van de beste zangers. En het doek is gevallen voor Ruud en Old Jay. En dat is misschien maar beter ook. Mijn naam is Bridget.
Ik ben Rob Goossens.
En dit is de BOVD podcast. Ja, in de laatste paar minuten van de aflevering van de Real Life Soap van Old Jay en Ruud wordt pijnlijk duidelijk dat de tweede serie zelf ook niet helemaal geslaagd vonden. De kijkers, met een kijkcijfer gemiddelde van 420.000, zijn het daar helemaal mee eens. Er komt geen tweede seizoen. Maar wat maakt een Real Life Soap nou wel geslaagd?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, ik zou zeggen, het verschilt gigantisch van serie tot serie. Want je zou in eerste instantie zeggen, het moeten wel mensen zijn die je leuk vindt. Maar er kijken zoveel mensen naar Massa is Kassa. Ik denk niet dat iedereen Peter Gillis zo fantastisch vindt.
Nee, en wat is er nou zo leuk aan die serie? Hij rijdt alleen maar op een golfkarretje en roept Hatzeflat.
Ja, en dat hij Fox wild wordt. Allemaal van die stopwoordjes die mensen één keer leuk vonden. En dan denkt hij van, hey, die moet ik vaker gebruiken. En dan word je ermee doodgegooid.
Het is mega seksistisch.
Ja, klopt. Ja, ja, en dan die zoon Mark. Ik word daar ook helemaal moe van. Ik denk dus niet dat als hij een vermogende vader had gehad, dat hij iets voor elkaar had gekregen in zijn leven. En in de tussentijd worden ze lekker afgezekerd door Frank Lammers. En dat is voor mij wat het een beetje draaglijk houdt.
Dat is eigenlijk de kracht, de stem van Frank Lammers.
Ik ben bang van wel, ja. Maar het is zo vervallen. Het is echt gewoon een groef in een langspeelplaat geworden waar je niet meer uitkomt. Want het is alleen maar elke keer hetzelfde. Wat een keer heeft gewerkt, dat doen ze nog een keer. En als je nu gewoon de eerste aflevering weer gaat herhalen, ik denk niet dat er heel veel mensen zijn die dat zouden zien. Moet je alleen Nicoleke even wegpoetsen.
Ja, maar er is een nieuwe Nicoleke.
Ja, precies. En die lijkt ook zo.
Ja. Alleen andere tatoeages.
Ja, precies. Ja. Ja. Je zet gewoon even het nieuwe hoofd en de tatoeages van de nieuwe over de oude. En dan kun je zo weer verder. Ja.
Maar hoe komt het dan dat Ruud en Old Jay, want dat was eigenlijk misschien wel een te positieve insteek als ik jou zo hoor, dan niet zo goed werd bekeken door het publiek van NPO 1? En dat moeten we er wel bij blijven zeggen. Want ja, ik denk nog steeds, als ze op NPO 3 hadden gezeten, dat het prima had gedaan en dat ze er niemand over hadden gehoord.
Nou ja, wat ik lastig vind, er zijn sowieso mensen die wel met plezier naar deze serie hebben gekeken. Dus er is wel een markt voor. Betekent natuurlijk nog niet dat een real life soap meteen kansrijk was geweest op een andere zender. Maar ja, het is niet zo dat iedereen het helemaal niks vond.
Nee, want ik heb de reacties veel gelezen op nu.nl, maar ook onder Boulevard, ja, de Insta-account. En eigenlijk zijn die reacties altijd ontzettend negatief en het viel me op bij Ruud en Old Jay helemaal niet.
Ja, ja, dat is ook zo. Ik heb die reacties ook gezien. En het enige dat ik kan bedenken, uiteindelijk, er zat gewoon niet genoeg in. En wat een reality serie echt lekker maakt, is als hij gewoon chockvol zit. Dat leuke scènes, zeg maar, tegen de plinten klotsen. En dat had je hier niet. Ze gingen op een gegeven moment, ik geloof dat aflevering 2 was, dan bespreken dat Ruud de Mercedes van Old Jay toch een beetje ongemakkelijk vond. En toen, ja, want vanwege het milieu en weet ik veel wat. En de eindconclusie was dat er toch gewoon helemaal niks ging gebeuren. gebeuren. En dan denk ik van ja, waarom hebben we hier naar zitten kijken?
Maar dat hadden ze zelf ook een beetje, hè?
Ja, maar dan denk ik wel, en dat heeft Hilversum eigenlijk te vaak, waarom zet je dan niet eerder de shredder aan? Want je ziet gewoon de eerste twee afleveringen, je voelt van hier zit te weinig in. Ja, in alle eerlijkheid, wij hebben het vorige week gehad. Dit is een podcast waarin geknipt wordt. Wij hadden een gesprek waarvan we dachten van nou, dit is hem niet.
Het kabbelde, nee.
Ja, dus hop, shredder aan. Ja, daar gaan wij de luisteraar niet mee lastigvallen.
Ja, dus, maar dan ligt het dus meer aan de programmamakers. Aan de makers van het programma.
Nou, de makers en de zender. Maar uiteindelijk, het is met name natuurlijk de reputatie van Ruud en Oljay die op het hakblok ligt.
Dat is altijd een beetje het jammere. Eigenlijk alleen maar de bekende namen gaat de kop er vanaf natuurlijk. Ja. Niet de makers of niet de zenderbaas.
Nee, want die gaan achter de brede ruggen van Ruud en Oljay staan. En die doen net alsof ze er nooit iets mee te maken hebben gehad.
Kijk dan eens naar in het verleden, hè, toen het net opkwam, hadden we Jan Smit natuurlijk, die mega populair was met een real life soap. Frans Bauer, die de Chinees belde voor zijn nummer 9. Of ik weet niet meer welk nummer het was, nummer 13 geloof ik. We hadden in mijn tijd natuurlijk Paris Hilton. En eigenlijk zie je daar al het grote verschil, hè? Paris Hilton met Nicole Richie, dat was allemaal gescript. Ja. Dus dat gevoel had je, maar je vrat het als zoete koek.
Ja.
En Jan en Frans waren natuurlijk echt zoals ze zijn. Willen wij in Nederland eigenlijk gewoon, ja, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg.
Als je echt veel mensen wil bereiken, dan denk ik wel dat dat het is inderdaad. Dat we in Nederland, want Paris Hilton met name, ja, dat is echt zo'n voorbeeld van zoveel gekke dingen verzinnen voor een aflevering. En er uiteindelijk van de 20 die je hebt gedraaid, 10 daadwerkelijk uitzenden en het zo snel maken dat je ook zo weer in een volgende scène zit. Dat, ja, het is gewoon een snoeppot en je blijft maar eten. Ja, en dat waren Jan Smit en Frans Bauer niet. Maar dat zijn wel mensen die aanraakbaar zijn. Op het moment dat die op televisie zijn, dan wil je eigenlijk onderdeel zijn van hun familie. En ik denk dat dat in Nederland wel een vereiste is, inderdaad.
Ja, als dat moet een beetje ver van je bedshow zijn. Wil je het aankunnen dat het allemaal overdreven is of zo?
Ja, ja. Ja, dat denk ik wel.
Terwijl, als we naar de Meilandjes kijken, dat is natuurlijk ook wel groot en meeslepend. Veel drama. Maar je gelooft hun wel dat ze echt zo zijn.
Ja, dat ben ik wel met je eens.
Zit je op het 8e seizoen daarvan te wachten?
Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, 3 seizoenen geleden had ik het wel gezien. Omdat het uiteindelijk het verbouwen waar het echt leuk wordt. Maar dat ze na al die tijd toch nog steeds in blinde paniek raken als er een keer een draadje losschiet. Ja, dat weten we nu wel. Maar ik denk ook niet dat ik echt doelgroep ben voor Chateau Meiland. En tot nu toe, ja, mensen blijven het leuk vinden. En nou ja, nu Code Rosé allemaal misgaat, zullen ze wel weer wat nieuws moeten gaan verbouwen. Dus er zal gewoon een markt voor blijven. Maar ik kijk plichtmatig, zeg maar, 3 afleveringen per seizoen. En dat betekent, dit seizoen heb ik inmiddels begrepen dat ik 13 afleveringen niet ga zien. Want ze zijn het lekker aan het uitmelken bij Talpa.
Zoveel?
Ja, ja.
Vind ik wel wat veel, ja.
Dat
maar ja,
veel,
het is ook wel een van de weinige goedscorende programma's die ze natuurlijk op dit moment hebben.
Ja, ze hebben vandaag Inside, Massa is Kassa en de Meilandjes. En
het wordt allemaal goed uitgemolken.
Ja, precies. Ja, nou ja, de Meilandjes worden natuurlijk ook goed betaald. Dus ik snap wel dat ze dan zeggen van, nou, dan moeten jullie er ook voor werken.
Ze worden ook allemaal goed betaald.
Ja, precies. Ja, ja.
De mannen van vandaag Inside natuurlijk ook. Ja. En Peter Gillis waarschijnlijk ook.
Ja. Ik ga ervan uit van wel. Of ze hebben tegen Peter Gillis gezegd natuurlijk van, nou, je mag blij zijn dat we je niet cancelen. Dus je moet met wat minder doen.
Ik betwijfel het. Ja.
Ja, daar is Rob weer met zijn analyse. Helemaal top.
Ja, en dan is het nu tijd voor de korte nieuwtjes. Kort.
Oh ja, kort. Met dat vergeet ik elke keer.
Kort. Ja, want Duncan Lawrence die zit er helemaal doorheen. Zo erg zelfs dat hij zijn albumrelease heeft uitgesteld. Opvallend genoeg is hij nu op dit moment wel in Sevilla voor de opnames van Beste Zangers. Want daar heeft hij klaarblijkelijk wel de energie nog voor. Rob, wat vind je daarvan?
Nou ja, ik vond het al heel gek dat je dus blijkbaar er zo doorheen zit dat je echt aan de noodrem moet trekken. En het eerste wat je daarna doet is op het vliegtuig stappen voor werk. Maar het werd natuurlijk nog gekker toen we erachter kwamen dat Mart Hoogkamer ook natuurlijk gezegd heeft, ik loop even tegen mijn grenzen aan. Die heeft wel gewoon Beste Zangers afgebeld. En toen is er een nieuwe gebeld. Ja, blijkbaar heeft Duncan een cursus nee zeggen nodig. Want ja, hoe leuk het ook is, als je echt even niet meer kunt, moet je ook niet aan Beste Zangers gaan meedoen.
Ja, ik vind daar toch iets anders van. Ik kijk daar anders naar. Beste Zangers is natuurlijk een heel intensief programma.
Ja.
Waar je goed moet voorbereiden, want je moet nummers van anderen zingen. Je weet ook dat zo'n hele crew op jou heeft gerekend. Er zegt er al eentje af, wat natuurlijk vreselijk is. Daar moest snel Nick Schilder voor ingevlogen worden. Die zich ook weer snel moest voorbereiden. En Duncan kan op dit moment waarschijnlijk die albumrelease niet aan. Omdat daar natuurlijk heel veel bij komt kijken. In principe had hij zich hier natuurlijk al voor voorbereid. Je kan het ook zien als een soort van ja, gezellig onderontje, een lekker reisje. Waar je eigenlijk doet waar je het beste in bent.
Ja,
namelijk zingen.
Maar wel met mensen die onder je huid gaan zitten. Want dat is natuurlijk de kracht van muziek. Dat je echt binnen kunt komen bij mensen. En er gaat een aflevering komen waarin hij centraal staat. Waarin ze gaan proberen hem met zijn eigen muziek te raken.
Mm-hmm.
En ja, als je er zo doorheen zit, dan moet hij daar eigenlijk tegen beschermd worden.
Maar Mart heeft een burn-out. En als je oververmoeid bent, of Duncan heeft natuurlijk sowieso last van angsten, ja, stoornissen en zo. Misschien vind je die druk van zo'n album gewoon te groot op dat moment.
Ja, nou ja, weet je, wat ik me niet uitsluit is dat ook gewoon meespeelt dat dat album voor een deel door Wouter Hardy is gemaakt.
Oh.
Met wie die natuurlijk niet heel goed gaat. Dat is degene met wie die ook Arcade heeft gemaakt voor het Songfestival.
En die heeft
natuurlijk
pas
gewonnen.
Zo uitgelaten, toch? Over...
En uiteindelijk, Wouter Hardy heeft nu inmiddels 3 keer met verschillende landen in de finale van het Songfestival gestaan. Maar die kwam nu met een verhaal over hoe destijds Ilse de Lange met hem om is gegaan. Hoe daarna Duncan in feite zich van hem heeft afgekeerd. Dat uiteindelijk dus wel goed is gekomen. Dat ze ook weer muziek samen zijn gaan maken, waaronder de titelsong van het nieuwe album Skyboy, wat trouwens echt een lekker nummer is. Maar daarna is het dus toch weer misgegaan. En ja, kijk, ik snap best dat als je dus zo intensief hebt samengewerkt met iemand voor een album, dat het dan extra emotioneel is om dat, emotioneel beladen om dat uit te brengen. Dus ja, misschien dat soort dingen ook meespelen. Alleen ja, dan staat het zo lullig. Ja. Als je op vrijdag een volledige stop inlast en op zaterdag, oh ja, trouwens, ik stap wel op het vliegtuig. Als hij gewoon op dat moment had gezegd van ik moet
maak
een stapje terug
af
doen. Jullie hoeven je geen zorgen te maken. Alles komt goed. En ik ga ook niet helemaal niks doen. Want ik ga wel komende week. Dat was prima geweest. Want uiteindelijk, het leven is geen kwestie van rennen en stilstaan. Maar het is ja rennen, af en toe het gas loslaten. En als het alleen maar gas loslaten is, ook oké. Maar omdat hij zei, ik ga even stilstaan.
Dus eigenlijk was het een onhandige post.
Ja.
Daar komt het op neer. Kort en bondig, Rob. Afgelopen weekend was het Pinksteren en mooi weer. Dat betekent eigenlijk maar één ding voor Hilversum natuurlijk. De kijkcijfers waren dramatisch. Horror. Dat wil je niet als televisiemakend Nederland. Maar, nou ja, ik heb er ook wel van genoten, moet ik eerlijk zeggen. Niet van de slechte kijkcijfers, maar van het mooie weer.
Ook
de eerste, nee, zeker niet.
Ik wilde al ramptoerist roepen.
Absoluut niet. De eerste aflevering van Blow Up was de eerste klus bij RTL natuurlijk voor Leonie ter Braak. Die behaalde slechts, dat was wel echt heel pijnlijk, 352.000 kijkers. Ja, kunnen we dit helemaal op het mooie weer afschuiven en het Pinksterweekend?
Nou ja, de grote vraag is natuurlijk, wat zou er zijn gebeurd op het moment dat er een grote voetbalwedstrijd was geweest, of als even tot hier nog een weekje langer had doorgelopen. Misschien hadden we daar allemaal ook niet naar gekeken, maar het ziet er ook wel uit als een, zoals dat dan heet, perfect storm, waarbij en mensen zoiets hadden van, nou, ik ga lekker buiten in de tuin zitten. En het gewoon eigenlijk totaal niet boeide wat er op televisie te zien was. Ja, en dat is natuurlijk voor...
Dat was bij de hele programmering.
Ja, wat iedereen had er giga last van. Daar hebben uiteindelijk maar 1,6 miljoen mensen televisie gekeken. Ja, dat is niks. Maar ja, voor Leonie zal het wel het meest zuur zijn geweest. Want het was haar echte debuut bij RTL 4. Ze is natuurlijk wel met het perfecte plaatje op reis al te zien op de zender. Maar dit ja, presenteren of kandidaat zijn, dat is echt wel wat anders. En ja, ze heeft ook zelf gezegd dat ze dit is gaan doen omdat haar kinderen het zo leuk vinden. Ze heeft het super groot gemaakt. Ja, en dat er dan uiteindelijk... Ja, heel Nederland zoiets even, ik ga liever in de tuin zitten. Dat is niet een heel lekkere start.
Nee, dat snap ik. Maar ik vind het ook als ik daar iets van mag vinden. Vanuit RTL.
Nou, vooruit.
Toch, vertel het toch. Vanuit RTL misschien niet de allerslimste zet om dit toch als eerste te doen. Omdat Leonie natuurlijk in het begin heeft gezegd, volgens mij bij de heren van Vandaag Inside, ik wil zo graag meer inhoud in de programma's. Dus inhoudelijke programma's maken. En dan kan je prima een blow-up ernaast doen, tuurlijk. Maar misschien was het niet handig om dit dan als eerste.
Ja, goed punt. Ook
brengen.
Omdat je ziet dat ze er nu een beetje belachelijk om wordt gemaakt. Terwijl, ja, ik heb geen reden om aan te nemen dat ze het niet leuk vindt om blow-up te doen.
Ik ook niet.
Dus daar heb je een punt. En dan is het ook, ja, dan heb je pech met het goede weer in een lang vrij weekend. En dan heb je ineens een soort van flop. Het is natuurlijk geen flop, hè. Maar het, ja.
Het is geen lekker begin.
Het is geen lekker begin.
Nee, gevoelsmatig.
Exact.
Maar dat gaat ze vast helemaal recht trekken. Daar ben ik van overtuigd. Dan Wilfried Gené, Wesley Snijder en Andy van der Meijden doen als de offsiders een gooi naar een nieuwe zomerhit. Vind je het een lekker nummertje en een apperolletje?
Nou, denk jij dat het mijn muziek is?
Nee, dat denk ik niet. Dus ik denk ook niet bij het eerstvolgende grote feest wat jij gaat organiseren, dat je ze gaat uitnodigen.
Ik ben nu al aan het sparen en ik heb er blijkbaar 25.000 euro voor nodig.
Ja, ik vind het wel een bak met geld. En dan komen ze maar 15 minuten. Hè? Het is niet een avondvullend programma.
Ja, maar ja, weet je, dat is ook een beetje wat je krijgt. Er zitten natuurlijk twee mannen die als voetballer zoveel verdiend hebben dat ze voor een vakkenvullersalaris niet meer komen opdraven.
Nou, en vlak Wilfried Gené
nou,
uit.
Exact. Ja, die denkt van nou, als ik voor minder dan 5.000 euro moet komen, dan ga ik liever nog 3 huisjes verhuren of zoiets dergelijks. Dus, maar ja, dat is wel. Ja, wil je naar rijke zingende mannen gaan kijken op een bruiloft of een braderie?
Nou, ik weet zeker dat ze heel veel geboekt gaan worden deze zomer.
Nou,
ben ik van overtuigd.
Door Peter Gillis.
Onder andere. Denk je niet?
Ja, misschien wel. Ik denk het eigenlijk niet. Omdat ik ook niet denk dat deze drie echt het doorzettingsvermogen hebben om. Nee, dus op dit vlak, hè? Mm-hmm. Om al die braderieën af te gaan. Na de derde braterie heb je zoiets van, waar sta ik in vredesnaam?
Nee, maar dan heb je 75.000 in je zak en dan denk je, het is wel goed. Toch?
De mediawereld ontrafelt.
Tijd voor de mediawereld ontrafelt. In deze rubriek beantwoorden we jullie vragen over hoe het er achter de schermen aan toe gaat. En we hebben een hele leuke vraag binnengekregen van Reinier. Hebben televisieprogramma's al standaard compilaties klaarstaan van grote sterren voor het geval er ineens breaking news komt? Bijvoorbeeld bij een overlijden. Dat vind ik nogal inderdaad echt een heftig breaking news. Bij Tina Turner waren die eigenlijk overal, maar ook bij ons, snel te zien, zegt Reinier.
Ja, dat heeft hij goed gezien. En televisiemensen kunnen heel snel werken. Maar het is inderdaad wel zo dat als mensen op leeftijd raken, dat er wel wat voorbereiding getroffen worden. Omdat je gewoon niet wilt dat op het moment dat iemand overlijdt, dat je diegene tekort doet met een snel in elkaar geflanst filmpje. Dus inderdaad, als mensen een beetje op leeftijd raken of als we weten dat iemand ziek is, dan wordt er eigenlijk op alle redacties wel een beetje voorbereid. En in het geval van RTL Boulevard is dat dan ook ervoor zorgen dat je oude overzichten klaar hebt staan. Want je hebt altijd wel, laten we zeggen, 3 jaar geleden nog een keer een overzichtje gemaakt van wat iemand zoal in zijn leven heeft gedaan.
Maar die kan je niet klakkeloos zomaar uitzenden. Je moet natuurlijk wel een update maken.
Precies. Dus wat er gebeurt op het moment dat iemand overlijdt, is dat je kijkt van, hey, wat is er voorbereid? En dat ga je op dat moment updaten. Maar bijvoorbeeld, ik heb bij Telegraaf gewerkt, daar hadden we gewoon af en toe diensten waarbij je echt eventjes door de al geschreven necrologieën heen ging van mensen die nog volop in leven waren. Maar kijken van, hey, klopt dit nog allemaal? Want ja, als bijvoorbeeld Joop van den Ende zou overlijden, wat God verhoede uiteraard, maar dan wil je dat je een mooi verhaal hebt dat volledig recht doet aan hem, waar geen achterhaalde informatie in staat. En ja, dat betekent dus dat je inderdaad ver voor iemand dood het al gaat voorbereiden.
En als het dan toch gebeurt dat iemand die jonger is in één keer in een ongeluk terechtkomt, of
ja.
Hoe komen we dan zo snel mogelijk aan informatie?
Ja, het gekke is, als er jongere mensen overlijden, dan zijn ze waarschijnlijk ook nog meer in het nieuws. Dus dan zijn overzichtjes van wat iemand recent heeft gedaan, zijn ook verser. Dus dan kun je makkelijker daaruit schakelen.
Dat je data eigenlijk ook terughalen.
Precies. Ja. En wat je dan vaak ziet is dat programma's beginnen met een overzichtje. En terwijl het overzichtje loopt, wordt er nog druk gewerkt aan een breder verhaal. Aan eerste reacties van mensen die die persoon goed
kennen. Want hoe werkt dat bij Boulevard? Als wij daar staan, we hebben de presentatoren, zeg maar. Dus de twee die in het midden staan, die hebben allebei een oortje in. Dus wij hebben ook contact met de regisseur en met de eindredacteur. Die kan in ons oor praten. Dus stel dat er breaking news is. Hè? Of bij Luc wordt er heel snel een blaadje naar binnen geschoven. Of hij kijkt snel op zijn telefoon. Daarom ligt de telefoon er ook altijd op de desk. De deskundigen die zitten en naast ons staan, die hebben geen oortje. Hoe krijgen jullie dan snel je informatie? Stel dat er iets gebeurt wat in jouw vakgebied...
Vaak is het zo dat als wij zien dat jullie zenuwachtig beginnen te worden, dan is er waarschijnlijk iets aan de hand dat de uitzending gaat veranderen. Dus dan weet je van oké, er gaat iets komen. En vaak is het dan zo dat als er bijvoorbeeld een filmpje wordt ingestart, dat dan de eindredacteur zegt oké, we gaan de uitzending omgooien, want zojuist hebben we binnengekregen dat. En dan is het gewoon heel hard schakelen. We hebben het net heel even gehad over Duncan Lawrence. Er kwam tijdens de uitzending binnen dat dus Wouter Hardy met het AD had gesproken over Ilse de Lange en Duncan Lawrence. Ja, dat was een super lang verhaal. En dan ga je voor zover dat mogelijk is tijdens de uitzending nog heel snel bijlezen. En Aaron is in de tussentijd al met mensen aan het bellen om toch in die uitzending nog met het laatste nieuws te komen.
En mensen zijn dus achter de schermen als een imbeziel aan het editen en informatie bij elkaar aan het verzamelen om daar weer een repo of een filmpje van te maken. Dat is onwijs stressvol.
Ja, maar ik moet wel zeggen, dat verschilt van persoon tot persoon, maar voor mij zijn dat eigenlijk de leukste uitzendingen. Omdat je, het is live televisie, dus sowieso de adrenaline van het zou ook kunnen mislukken, maakt het al leuk. Maar als er iets gebeurt dat je heel snel moet verwerken en toch, ja, je wil er iets interessants over zeggen en dat gaat dan aardig tot goed, ja, dan heb je echt een lekker gevoel na de uitzending.
En je maakt het nieuws dan. Ja. Ik vind het ook altijd fijn als het gebeurt.
Ja.
En ik blijf volgens mij, want je zegt, als ik zie dat jullie gestrest raken, volgens mij blijven Luc en ik altijd wel redelijk.
Ja, dat klopt. Maar je ziet wel dat jullie hoofd op dat moment begint te draaien. Zeg maar.
Dat is waar. Dat is zeker waar. Hartstikke leuk. Nou, ik hoop dat Reinier blij is met het antwoord. Ik neem aan van wel, want meer krijg je niet. Dit is het. Heb je nou ook een vraag? Die kun je dan insturen via Instagram of per mail naar rtlboulevard@bluecircle.nl. En je kunt tegenwoordig ook via Spotify je vraag doorgeven via onze page. Nou, dan gaan wij weer aan de slag om jouw vraag te ontrafelen.
Zo is dat.
We hadden het er vorige week al even over. Ja. Maar ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Wie daar heeft gewonnen qua kijkcijfers. Daarom hadden we het namelijk ook over deze serie. Anoniem. Met een bak popcorn zaten wij helemaal klaar, hè, voor de nieuwe serie van de makers van Penosa. Maar wij vonden het allebei een beetje tegenvallen. De eerste aflevering was afgelopen vrijdag op NPO 1 te zien. En wij hebben alles al eventjes vooruit gebinged op NPO Start. Niet zodat jij dat niet hoeft te doen, want in principe kan je dat natuurlijk gewoon nog doen. Je kan onze mening gewoon aan de kant zetten. Maar we gaan hem wel even ventileren hier. Ja. We gaan hem toch geven.
Ja.
Want ik heb niet voor niets 10 uur van mijn leven deze serie gespendeerd. Wat vond jij ervan?
Ja, laten we bij het eerste beginnen. We waren allebei echt er enthousiast over. We hadden er zin in om dit te kijken, omdat de makers echt mooie dingen hebben laten zien. Nou, Penosa is het bekendste voorbeeld. Maar de regisseur heeft, Diederik van Rooyen, heeft ook begin dit jaar De Stamhouder gedaan op NPO 1. En dat was ook een dijk van een serie. Dus ja, ik zat er klaar voor. En toen bleek dat het eigenlijk gewoon een heel slechte rip-off van een Marvel superhelden serie is. Waarbij je een gewoon iemand hebt, waarbij er iets in zijn leven gebeurt, waardoor die denkt van nou, dit onrecht, dat kan ik niet aan.
En een dan beetje wordt een saaie geschiedenisleraar.
Precies.
Zo wordt hij ook neergezet, een gewone man.
Ja, Jurre heet hij in zijn rol, gespeeld door Jeroen Spitzenberger. En dan gebeurt er iets in zijn leven en dan gaat hij dus trainen en dan wordt hij een superheld. En ja,
Dat trainen gaat heel snel, hè?
Dat gaat rete snel.
Van ik kan helemaal niks tot aan ik sla ze allemaal in de boeien.
Ja, en ook niet een verklaring ertussenin van dat hij vroeger al, weet ik veel, super snel kon hardlopen. Of dat hij eigenlijk als kind al aan het kickboksen was en dat hij dat heeft laten verslonzen. Nee, het is echt zo iemand van wie je eigenlijk voelt, die heeft nog nooit een seconde in zijn leven überhaupt gesport. Maar als er dan een vriend is die tegen hem zegt met wat voor hoek je iemand zijn keel kunt raken, nou dan heeft hij dat ineens perfect in de vingers. En dan kan hij ineens de grootste vechtsporters van Nederland aan.
Nee, want eigenlijk is zijn backstory dat hij dus depressief is, aan de medicijnen zit en een beetje saai ook thuis is geworden in zijn relatie. En nadat hij die transformatie heeft gemaakt en naar mijn inziens ook een heel kinderachtig masker heeft gemaakt, ja. Kan hij het leven in één keer zonder pillen en zonder alles aan? En wordt hij eigenlijk natuurlijk een held. Maar wat jij terecht zegt, is meestal bij Avengers of bij Batman of Spider-Man. Weet je, bij iedereen zit eigenlijk een backstory dat ze vroeger al iets hebben meegemaakt, inderdaad. Ja. Waardoor ze iets heel goed kunnen of waardoor ze echt hun tanden ergens in moeten zetten.
Of in het geval van Tony Stark, Iron Man, dat hij gewoon met technologie allemaal dingen aan zichzelf kan toevoegen die hij anders never nooit had gekund. Want als Tony Stark zonder zijn pak ineens iedereen neer zou gaan slaan, dan zou je ook denken van ja, dit kan helemaal niet. En dat is eigenlijk een beetje anoniem. Je zit ernaar te kijken en het is hartstikke leuk dat hij allemaal boeven tegen de vlakte slaat en in de boeien laat slaan. Maar ja, er is gewoon geen reden om het echt te geloven. En als je dus weet waar de makers vandaan komen, ik heb bij Penosa heel weinig dat ik uit zeg maar de beleving van de serie stap en denk van ja, maar dit is nep. Terwijl natuurlijk is het allemaal nep, want het is fictie.
Maar ja, dat is natuurlijk bij andere superhelden ook zo. Is ook heel veel nep. Maar toch zit daar meer een lach in of zo. Je neemt het ook niet serieus, maar je wordt daar wel helemaal in meegezogen. En dit is misschien te veel als drama ingestoken.
Ja, en toch had ik het gevoel, ze wilden die lach ook wel een beetje hebben. En je ziet op een gegeven moment bijvoorbeeld een stapel Marvel stripboeken liggen. Ja, volgens mij moet dat voor ons als kijker de hint zijn van dit is waar we onze inspiratie vandaan hebben. Maar ze durven dan niet all in te gaan. Deadpool heeft het hele genre op zijn kop gezet met een ironische superheldenfilm.
Ja, maar die hebben Ryan Reynolds. Ja. Hallo.
Ja, en ja, Jeroen Spitsberg is geen Ryan Reynolds. En
met alle respect.
Zijn, precies. En ook geen Jacob Derwig.
Uit Penosa.
Ja. Ja. En als ik dan kijk, daar zitten echt wel veel goede acteurs in.
Roland Fernhout vond ik er echt uitspringen.
Een mooie rol had hij ook. Marcel Hensema, die eigenlijk alles wat hij doet is fantastisch. Dit was ook weer zo'n maniacale boef van wie je voelt als kijker van nou, daar valt niet mee te onderhandelen. Dat
was allemaal geloofwaardig. En ja, wat ik ook heel goed vond is het zoontje.
Ja.
Die speelt echt goed. Terwijl heel mee vaak eens in Nederlandse series denk ik bij de kinderen, maar vond ik bij Penosa trouwens ook, denk bij de kinderen, jammer. Maar dat vond ik hier echt goed gedaan.
Mee eens.
De dochter ook hoor, maar ja, de zoon sprong er van mij.
Ja, ja, dus er zat wat dat betreft genoeg in, maar het verhaal was te dun. En ja, Jeroen Spitsenberg kon het gewoon niet dragen, ben ik bang. Kan het niet dragen.
Nou ja, ik vind toch dat iedereen nog moet gaan kijken.
Ja, uiteindelijk, wij hebben hem allebei toch tot het einde uitgekeken.
Ja. Dus, en ja, er zijn dus ook toch genoeg, grijpt je iets.
Ja, en ja, er zijn natuurlijk genoeg programma's waarvan we na anderhalve aflevering zoiets hebben van nou, hier ga ik echt mijn tijd niet aan voldoen. Dus wat dat betreft, ja, ik ga niet zeggen dat het echt niet de moeite waard is, maar ik had van dit team toch echt wel veel meer verwacht.
Ik had dat trouwens bij die nieuwe van Arnold Schwarzenegger. Mm-hmm. Ja, daar kon ik echt kon ik een halve aflevering van kijken. En toen dacht ik echt, waar zit ik in hemelsnaam naar te kijken? Ja, trop mij niet.
Die is er natuurlijk ook even uit geweest.
Maar hij heeft er eigenlijk natuurlijk nooit echt goed in gezeten.
Nee, dat is ook weer zo. Dat is ook weer zo, ja. Ja.
Laten we heel eerlijk zijn. Ja. Als we dan toch, hè, want je had net Deadpool. Dat is natuurlijk een fantastische film. En ik vind Ryan Reynolds, die heeft dat karakter echt eigen gemaakt. Ja. Hè? Dat was ook niet zo in het script omschreven. Dat heeft hij echt zelf gedaan. Als we dan nog een serie moeten noemen die in de buurt komt van een anoniem, maar dan Amerikaans. Wat ze er misschien eigenlijk mee voor ogen hadden.
Nou, het is niet helemaal hetzelfde, maar The Boys komt wel in de buurt. Dat is een Netflix-serie met superhelden die allemaal... Sorry, ik zeg Prime. Netflix. Ja, ja, je hebt helemaal gelijk. Prime Video. En het leent heel erg van dus de Marvel en de DC-universe. Maar en daar steken ze gigantisch de draak mee. Dus de Captain America-variant is een soort Trump-aanhanger. Een gigantische narcist die eigenlijk alleen maar met zijn, aan zijn eigen belang denkt. Maar dat is en gewoon heel strak en heel grappig en heel gewelddadig.
En heel mooi gemaakt.
Ja. Dus ja, dat is dat.
Zeker de special effects en zo is natuurlijk heel vet gemaakt.
Ja, dus wat dat betreft is ook wel natuurlijk een beetje oneerlijk om dan tegen de makers van Anoniem te zeggen van ja, had je daar nog maar naar gekeken. Maar we kunnen wel tegen onze luisteraar zeggen, als je nou Anoniem al leuk genoeg vindt, dan is dit echt
pak die dan
zeker,
ook nog
zeker de moeite waard. Ja. Ja.
Ik heb ook nog wel een serie die ik echt heel erg de moeite waard vond. En dat is Dag en Nacht.
Ja, ook een soort van superhelden, hè?
Ja, echt.
Maar wel op een andere manier.
Ja, de verloskundige van de
wereld. Ik moet
er
dus nog aan beginnen.
Oh, echt? Heb je nog niks gezien?
Ik heb nog geen seconde vandaag.
Oh, nou, dat ga je echt heel erg waarderen. Kim van Kooten heeft het eigenlijk vanuit een Deense ziekenhuisserie herschreven.
Dat had ik begrepen, ja.
Ja, en ze speelt zelf ook de hoofdrol. Samen met Benja Breining. En ja, dat doet ze gewoon fenomenaal. Het is zo mooi gemaakt. De navelstrengen zijn helemaal echt. De baby's lijken levensecht. Die zijn volgens mij uit Engeland gehaald. Waar ze helemaal zijn gemaakt. Dat mensen ook dachten bij de douane, ligt er nou een baby in een kist? Wat is dit?
En het is niet zo creepy dat ik er nachtmerries van krijg.
Nee, want het is heel mooi gedaan en heel uit het leven gegrepen.
Oh, ja.
Hè, er gebeurt natuurlijk ook wel eens iets vreselijks. Of dat een kindje het niet haalt. Of dat de moeder het heel erg moeilijk heeft. Of dat de verloskundige de werkdruk gewoon de hele dag voelen. En onderbetaald krijgen. En ja, het is heel realistisch. Maar prachtig om naar te kijken. Dat is echt mooi
gedaan. Ik ga hem dus nog kijken, beloofd. Maar ik wil wel bij deze ook alvast even zeggen, Kim van Kooten is wel ook echt geniaal. Als je ziet wat zij kan doen, ook met dingen uit het buitenland. Want ze heeft natuurlijk Alles is Liefde bijvoorbeeld ook ooit gemaakt, waarbij Love Actually heel duidelijk de inspiratiebron is. Maar er zijn zoveel films op Love Actually gebaseerd die allemaal geflopt zijn. Alles is Liefde natuurlijk niet.
Nee, all-time favorite.
Ja. En ik moet zeggen, ze heeft ook die serie De Verschrikkelijke Jaren 80, heette dat.
Fantastisch. Ja. Met Jacob, met haar man natuurlijk,
precies.
Derwig. Ja, in de hoofdrol.
Dus die moeten we koesteren.
Zeker, want ze gaat nu ook van dag en nacht, omdat het dus gebaseerd is op een Deense serie, daar gaan ze nu ook een nieuwe serie van maken. Weer in het ziekenhuis, maar dan nemen ze een andere afdeling.
Maar in Denemarken of in Nederland?
In Denemarken, en dan gaan ze in Nederland nu ook weer een nieuwe serie maken. Ook weer geschreven door Kim van Kooten.
Kijk.
Dus jij hebt nog een lange weg
kijken.
Te gaan.
Ja.
Heerlijk. Ben jaloers.
En dan is het nu tijd voor de kijkcijfers.
Nou, we blijven even bij Anoniem. Vorige week voorspelde Rob dat Anoniem 800.000 kijkers zou trekken. Ik dacht, ik ga er net heel erg onder zitten.
Ja,
780.000.
Wat ik een beetje laf vond, dat merkte je ook wel. Ja,
ja, maar ik dacht, dan zit ik in ieder geval aan de goede kant. Maar ik zat helemaal aan de verkeerde kant.
Ja.
Want uiteindelijk hebben er ruim 1 miljoen mensen naar die eerste aflevering gekeken. Op die vrijdagavond NPO 1.
Ja, dus ik heb gewonnen. Maar het zou mij ver gaan als ik zou zeggen dat ik gelijk had. Want ik vind 1 miljoen of 800.000 wel echt een groot verschil.
Dat vind ik dan ook wel weer heel erg netjes van je. Ja,
ja, zo ben
ik. Had ik niet van je van nee?
Nee,
nee, ik had hem niet van je verwacht. Maar oké. Okay,
Maar wat we hieruit zien, en dat is ook een beetje wat jij eigenlijk al zei. Jij zei, ik vind hem wat kinderachtig, Anoniem. En ik had gedacht, omdat Penosa wat harder is dan Flikken, en Flikken natuurlijk meer kijkers heeft dan Penosa, dat we meer in de buurt van Penosa zouden moeten gaan zitten. Maar blijkbaar trekt het dus toch een groter publiek.
Ja.
En ja, ik vraag me af.
Nou, misschien ook wel omdat je hier wel met het gezin naar kan kijken.
Ja, dus misschien dat ze dan toch inderdaad die miljoen wel kunnen vasthouden. Maar ik denk eigenlijk dat een hoop mensen nu zoiets hebben van ja, leuk, maar we kunnen het ook wel missen.
Ik ben onder de indruk, mensen. Ik ben onder de indruk.
Nou, wat lief van Luc.
Lief, hè?
Ja, heel lief.
Hij is onder de indruk. We gaan weer voorspellen. aanstaande maandag gaat er iets beginnen waar jij heel erg naar uitkijkt volgens mij. Namelijk Marcel en Gijs, de nieuwe talkshow van Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen. 9:30 SBS6, maandagavond.
Op het tijdslot van Vandaag Inside, dat echt de afgelopen weken de hele tijd, nou ja, niet de hele tijd, maar vaak boven het miljoen zit. Op een zender waar dat toch niet zo heel veel gebeurt.
Ook met mooi weer.
Ja. Ja.
Wat gaan ze doen?
Zal ik eerst of ga jij eerst?
Nee, ga jij maar eerst.
Ja, ik denk dat de hype zo groot is dat mensen echt heel benieuwd zijn wat die twee gaan doen. Maar het is natuurlijk ook geen Vandaag Inside. Dus ik denk dat ze heel mooi gaan scoren, maar niet zo mooi als Vandaag Inside. Ik denk dat zij 750.000 kijkers hebben.
Ja, oké. Nou, daar ga ik overheen. Omdat heel veel mensen volgens mij dan toch wel inderdaad heel nieuwsgierig zijn. Of niet eens weten dat de heren er niet zullen zijn. Weet je wel, dus die eigenlijk inzetten op Vandaag Inside. Maar dan krijgen ze in één keer Gijs en Marcel. En dan toch even blijven hangen. Ik ga voor de 850.000.
Nou, we hebben er allebei wel vertrouwen in.
Vond je het lafjes?
Nee, zeker niet. Nee,
zo keek je wel.
Ik was eigenlijk een beetje bang dat je zou zeggen 740.
Dat was lafjes.
Eigenlijk, ja, precies. Het 750 is ook al heel hoog.
Ja, nee, dus ik denk wel zeker uit nieuwsgierigheid. En er is natuurlijk veel ophef over geweest. Ook vanuit de heren van Vandaag Inside. Dus dat is ook een leuke gift geweest natuurlijk. Hebben ze weer goed aangepakt.
Zeker weten, ja.
Dus ik denk dat het wel 850.000.
En gaan ze het ook vasthouden?
Nee, dat denk ik niet.
Dat denk ik ook niet.
Nee. Nou ja, we gaan het meemaken. Volgende week weten we net of ik dan eindelijk een keer heb gewonnen. Of
zou leuk
wederom
zijn.
Roemloos ten onder.
Ja, of je daarna mag terugkomen hangt er ook van af natuurlijk. Dat begrijp je.
Ja. Ja, het hangt helemaal niet van het vaderschapsverlof af.
Nee.
Heel goed. Voer de druk maar op. Ja, als ik zeg Simon, dan zeg jij?
Nick.
Dat zeg je wel nog steeds?
Ja.
Oh, oké. Okay. Ja, ik hoopte eigenlijk dat Nick Simon een beetje achter zich zou laten. Dat iedereen nu gaat roepen, Nick Schilder en Simon wie? Weet je,
nou, als je had gezegd, als ik Nick zeg, dan had ik gezegd dancemuziek.
Ja.
Want Nick is eigenlijk Simon gewoon nu al kwijt. Maar Simon, ja, ik denk dat over een beetje zoals met de Harry Potter sterren. De ene, daar denk je nog steeds van, ja, dat is Ron Weasley. En de ander, die Emma Watson is Harry Potter best wel een beetje
ontgroeid.
Kwijtgeraakt.
Ja, vind je dat?
Beetje, zeg
het zwiebertje effect, ja?
Ja, het zwiebertje effect blijft. Maar dat is groter voor Simon dan voor Nick. En dat zien we eigenlijk nu al, nu Nick zijn eerste danceplaat heeft gelanceerd.
Shatterproof. Ja. We hadden hem van de week ook in de uitzending. En hij is natuurlijk inderdaad al uitgekomen. Het is iets heel anders. Daar heeft hij natuurlijk slim aangepakt. Maar Nick is een slimme jongen. Dat weten we inmiddels. En we weten ook inmiddels dat als hij ergens zijn tanden inzet, of hij nou vegan wil laten zien, dat hij ook dan gespierd kan raken. Of dat hij de beste schaker ter wereld wil worden. Of neem het. En nu dus ook weer met muziek. Iets heel anders. Want bij welke platenmaatschappij zit hij nu?
Ja, hij zit bij het team van Armin van Buuren, Armada. Dus hij heeft ook Volendam Music helemaal achter zich gelaten. En terwijl, ja, als hij zegt van, joh jongens, ik ga even wat anders doen, niet schrikken. Dan had ik gezegd van, nou, we zetten de microfoon open, ga je gang. Maar ja, hij is dus echt wat anders gaan doen.
Nee, maar hij gaat dan weer
mensen
gelijk met de professionals die daar gewoon heel goed in zijn.
Ja.
Kijk,
ja,
in Volendam zijn ze in iets heel goed. Dat hebben zich al heel vaak bewezen. Maar Armin is natuurlijk wel eigenlijk de beste gewoon op dit gebied.
Ja, maar ik moest zo, ja, lachen is niet helemaal het goede woord. Het was een soort van plaatsvervangende trots toen ik zag hoe die dit dan aan het aanpakken is. Want ja, laten we niet vergeten, hij is gedumpt door Simon. Niet andersom. Dus hij blijft toch, nou, ongetwijfeld met een gebroken hart achter. En hij denkt van, oké, wat ga ik doen? En hij gaat gewoon met een team dat bewezen heeft dat zij dance acts internationaal op de kaart kunnen zetten, gaat hij dance maken. En ja,
het gaat hem lukken.
Het gaat hem lukken.
Ja.
En dat is dan toch een beetje de situatie van Pietje die aan de kant wordt gezet en dan uiteindelijk met een lekkerdere vriendin thuis komt dan hij ooit heeft gehad. Dus ik, niks ten nadele van Simon, want blijkbaar voelde hij zich gewoon niet meer gelukkig in die samenwerking. En dan is het maar beter ook dat je zegt van, nou, we kappen ermee. Maar ik vind dan wel extra mooi dat Nick nu al iets heeft gevonden dat echt zo snel de goede kant op gaat.
Maar daar houden we van, hè? Als de underdog in dit geval eigenlijk de held wordt.
Ja.
De Beste Zangers, daar zit Nick nu ook bij. Eigenlijk, ja, door een ongelukje van een ander wordt het zijn geluk.
Ja.
Want Mart Hoogkamer kon dus niet, omdat hij een burn-out heeft.
Want dat had ik niet meegekregen, dat Nick dus op het laatste moment gebeld is.
Ja.
Vind ik wel heel slim van de makers.
Ja, en van Nick... Jan misschien ook.
Ja, precies. Ja. En ja, Nick heeft natuurlijk het er al eerder met Simon ingezeten. Hij heeft het met Simon gepresenteerd. Dus hij kent het programma als geen ander. Ik denk ook dat je iemand nodig hebt die heel snel kan denken om heel snel dus op alle andere deelnemers ja, zijn muziek te gaan, zijn keuze aan te passen.
En hij kan ook heel goed natuurlijk, dat zagen we bij Simon & Garfunkel, maar ook bij ABBA of bij de Beatles.
Ja.
Hij kan al die nummers al spelen. Ja. Dus hij kan ook heel snel van anderen, want dat moet je natuurlijk in dit programma, dat nummer eventjes leren en eigen maken.
Ja, precies dat. Dus ja, er zijn een hoop mensen die zeggen...
Ik vraag me alleen af, wat gaan ze van hem zingen?
Ja, allemaal Rosanne.
Ik denk toch Nick en Simon nummers.
Ja, dat kan toch niet anders? Dat zou heel gek zijn als nu iemand Shatterproof gaat doen.
Ja, of misschien hebben ze gedacht, we pakken uit hun docu-series of zo muziek.
Precies.
Zoiets. Ik weet het niet, hè?
Ja, dat ze het nummer van Simon & Garfunkel pakken, waarvan ze weten dat het hem geraakt heeft.
Zij ook hebben gebruikt. Want ze hebben ook wel eens een theatertour daarmee gedaan. Ja, zoiets.
Ja. Ja. Ja, dat is wel een goede vraag. Wat dat betreft komt het iets te snel, misschien. Maar ja, alsnog. Dus ik zag mensen die zeiden dat ze vanwege Duncan Lawrence niet gaan kijken. Nou, ik denk dat er alsnog gewoon supergoed naar Beste Zangers gekeken gaat worden.
Waarom zou je dat doen?
Ja, omdat ze natuurlijk sinds het Songfestival een beetje stom vinden.
Ja, maar dat doet toch helemaal niks af aan dit programma?
Nee, natuurlijk niet. Ik had een beetje het Little Mermaid gevoel. Al die boze, ik moet van jou witte mannen zeggen.
Ja, heel goed.
Die zeiden, not my Ariel. Omdat een zwarte actrice Ariel is gaan spelen.
Een rode zeemermin.
Precies.
Verving.
Ja.
Die ook niet in het echt bestaat. Hè?
Ja, dus... want zeemermin zijn zo waarheidsgetrouw. Dat, ja, natuurlijk raak je in de war als ze dan een ander kleurtje hebben. Ja, ik heb hem dat afgelopen week gezien. Echt, ja, het is niet een goede film, omdat het gewoon te lang duurt. En het verhaal is al niet fantastisch. Maar het laatste dat mis is met de film, is echt de kleur van de actrice die Ariel speelt.
Ja, zij speelt echt fantastisch, hè?
Ja. Dus,
Hellberry,
en ik denk dus niet dat die boze witte mannen anders wel naar de bioscoop waren geweest. Ik denk dat die mensen die niet naar Beste Zangers gaan kijken vanwege Duncan Lawrence, misschien anders ook wel iets anders met hun tijd
hebben
gedaan.
Snap je? Ja. Zijn natuurlijk toch vaak van die moeilijke internet trollen of zo,
ja,
die
precies.
Zich daar opwerpen.
Toetsenbord helden. Ja.
Ja. Anoniem. Ja. Oké, okay, nou dit was hem alweer, Rob. Ik vind het snel zijn gegaan.
Ja, en het was weer leuk.
Die 3 weken zijn omgevlogen. Ik weet trouwens niet zeker of Luc volgende week terugkomt. Dat was wel volgens planning, maar...
Ja, we moeten voor de zekerheid toch maar even gaan bellen.
Misschien moeten we even die beschuimde muisjes daar gaan eten.
Vind ik een goed
plan. Dan kunnen we het zelf checken.
Om hem terug te lokken.
Toch?
Ja.
Dit was hem. Rob, ontzettend bedankt. Ik vond het heel erg leuk. Vond jij het nou ook heel erg gezellig? Vergeet dan vooral niet te abonneren op Spotify. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Dan ben ik er weer, staat hier.
Nou, uitstekend.
Maar we gaan toch even langs bij Luc en Simone.
Ja, maar ik vind inderdaad wel, als Luc terug is, dan moet je toch een soort van overdrachtje doen.
Oh, maar dan kan ik er ook gewoon zijn.
Ja.
Ja. Goed, ik zet hem
dus
met potlood erin.
Dus of Luc er nou is of niet, jij bent er
ja,
gewoon.
Ja, heel goed.
Nou, afgesproken.